Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 20 maart en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week. Een zaak over btw-heffing bij het Europese Hof lijkt voor pensioenfondsen toch niet de goede kant op te gaan. Twee nieuwe criteria van de advocaat-generaal maken het moeilijk om aan de btw te ontkomen. De deelnemers van pensioenfonds Nederlands Groothandel krijgen in aanloop naar het nieuwe stelsel individueel instemmingsrecht. Ze kunnen zelf kiezen of ze hun middenloonrechten willen overzetten naar de huidige DC-regeling. Het fonds is het eerste dat er uit zichzelf voor kiest. Pensioenconsultants denken dat meer fondsen dit overwegen. En pensioenfondsen geven vaak ten onrechte hun ESG-beleid als reden om niet meer te beleggen in defensie, vindt admiraal Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO. Hij ziet geen ethische bezwaren om in de Nederlandse wapenindustrie te beleggen. Met mij in de studio zijn vandaag Tjibbe Hoekstra, redacteur van PensioenPro, en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom terug.
Dankjewel, Lisa.
Goedemorgen.
Ja, Maarten, nieuwe ontwikkeling in de zaak over btw-heffing bij het Europese Hof. Dat is een zaak die al jarenlang loopt.
Klopt.
Waar gaat die procedure eigenlijk over? En hoe komt het dat het zo lang voortduurt?
Ja, waar het over gaat is, een pensioenfonds heeft uitvoerders en vermogensbeheerders. En die dienen elk jaar of elk kwartaal een rekening in van een paar ton of een paar miljoen. Mm-hmm. En het gaat dan over de btw die daarop overgeheven wordt. Hè. Dus is dat met of zonder btw? En dat scheelt 20%. Dus dat is natuurlijk nogal een verschil. Dus als je dat allemaal optelt, ook over het verleden, want veel procedures gaan soms al terug tot 2010. Mm-hmm. Dan heb je echt over belangen van honderden miljoenen in de Nederlandse pensioensector.
Ja.
En daar wordt dus over geprocedeerd. Waarom duurt dat zo lang? Ik denk dat het te maken heeft met gewoon dat het over veel geld gaat. Mm. Aan de ene kant wil de Belastingdienst het ministerie van Financiën wil die opbrengsten natuurlijk niet kwijt. En pensioenfondsen willen het liever niet betalen. Dat soort zaken over groot geld wordt natuurlijk helemaal tot het einde toe uitgeprocedeerd. Hoge Raad in 2016 en daarna was het zelfs nog niet klaar.
Ja, maar toen speelde het dus al een aantal jaar.
De oudste zaken die er zijn, die gaan over rekeningen uit 2010.
Ja,
dus dan het bezwaar bij de Belastingdienst. Nou goed, en dan komen we nog. Daarna komt een lagere rechter, Hof. Dat gaat al een paar jaar overheen dan inderdaad.
Ja, dat is al 14 jaar.
Ja.
Ja, de afgelopen herfst leek het er nog goed uit te zien voor de pensioenfondsen. Waar had dat mee te maken?
Dat was vanwege een zitting die plaatsvond bij het Europees Hof in Luxemburg. Van tevoren heb ik nog getwijfeld of ik daar naartoe moest gaan naar Luxemburg. Maar ze zeiden, nee, dat is niet zo interessant om naartoe te gaan. Want er worden alleen maar bekende standpunten gewisseld. Dus daar heb je eigenlijk niks aan. Mm. Maar toen achteraf belde ik dus met degene die de procedures gevoerd hadden. Allerlei belastingadviseurs voor pensioenfondsen. En ze zijn nu wel helemaal door het dolle heen. Ze hadden met 3-0 gewonnen, vonden ze. Want ze zeiden van Nederland pleitte daar ook. De staat pleitte daar ook. Maar ze vonden, dat vonden ze eigenlijk niet zo sterk. Niet zo goed gegaan in hun ogen. Er waren een aantal rechters en die hadden eigenlijk hele kritische vragen gesteld aan Nederland over het pleidooi van Nederland. Mm-hmm. De Europese Commissie is ook altijd aanwezig bij dat soort zaken om zijn eigen visie te geven. En die Europese Commissie, dat was eigenlijk de grote verrassing, die was helemaal een soort van meegegaan met het verhaal van de pensioenfondsen. Dus mm-hmm. Toen dachten ze echt van, dit is een kat in het bakje, zeg maar.
Yeah.
En achteraf had ik spijt van dat ik niet naar die wedstrijd was meegegaan, ja.
Ja, want vervolgens kwam de advocaat-generaal, dus de voornaamste adviseur van het Hof, met twee nieuwe criteria. En daarmee gaat de AG eigenlijk een andere kant op.
Dat klopt. Het advies van de advocaat-generaal, dus de belangrijkste adviseur van het Europees Hof van Justitie, dat is uitgekomen. En die voegt eigenlijk een soort van nieuwe elementen aan de discussie toe. Want de discussie ging in het verleden vooral over de vraag of een deelnemer in een pensioenfonds een beleggingsrisico loopt wat vergelijkbaar is met het beleggingsrisico wat je loopt als je in een beleggingsfonds zit. Dat is een criterium wat al in 2014 was vastgesteld door het Europees Hof. Mm-hmm. Maar daar ging eigenlijk heel de discussie tot nu toe over, ook tijdens die zitting. Alle pleidooien waren daarop gericht enzovoort. Mm-hmm. En nu zegt die advocaat-generaal, want het punt is eigenlijk dat een pensioenfonds moet vergelijkbaar zijn met een beleggingsfonds om btw-vrijgesteld te worden. Want een beleggingsfonds is btw-vrijstelling. Dus de vraag is of pensioenfondsen daarmee vergelijkbaar zijn.
Ja.
Nou, en dan zegt de advocaat-generaal, nou, een beleggingsfonds, daar kan iedereen kan erin stappen. Mm. En een beleggingsfonds kan je ook op elk willekeurig moment in principe je geld uithalen. Nou, en dat is allemaal niet het geval bij een pensioenfonds.
Ja.
Dus zegt hij, ja, dat is helemaal niet vergelijkbaar. Dus dat is dus betekent dat wel btw-heffing voor pensioenfondsen.
Ja. Eigenlijk misschien wel opmerkelijk dat dat niet eerder is meegenomen dan.
Ja, dat zou je zeggen. Inderdaad, daar wordt over gezegd. Ja, die AG die is eigenlijk te streng. Want als jij vrij toegankelijk bent, of die eis van vrije toegankelijkheid en altijd geld kunnen opnemen, dan eis je eigenlijk van pensioenfondsen dat ze hetzelfde zijn als een beleggingsfonds. Maar het gaat erom, zijn ze vergelijkbaar?
Ja.
En dan is het natuurlijk, ja, vergelijkbaar. Dat is ook onder welke criteria dan. Mm-hmm. Maar en daarom vindt men dat advies van die AG zo vreemd in de reacties. Omdat eigenlijk die criteria voor vergelijkbaarheid, die waren al eerder vastgesteld. Namelijk in 2014... Toen heeft het Europees Hof van Justitie al eerder een arrest geweest. ATP-arrest. Dat was een Deens pensioenfonds, ging dat over. En die hebben toen al een lijstje gemaakt met criteria. En waarin iedereen de afgelopen 10 jaar zich heeft zitten afmeten. En het lastigste criterium destijds in het ATP-arrest was, lopen mensen beleggingsrisico's? En ja, daar ging altijd continu een discussie over. En nu komt er ineens, tovert die Kokot. Is dan Juliane Kokot, een Duitse. Mm-hmm. Die tovert ineens 2 nieuwe criteria uit de hooggoed. Overruled bijna het Hof, zou je kunnen zeggen. Dus ja, daarom was iedereen zo verrast.
Die uitspraak komt mogelijk al binnen 2 à 3 maanden. Wat kan dan de betekenis ervan zijn voor pensioenfondsen in het nieuwe stelsel?
Ja, daar wordt het spannend, want tot nu toe heeft de staatssecretaris van Financiën heeft altijd gezegd, pensioenfondsen met uitkeringsregelingen, die voldoen niet aan de toets dat het beleggingsrisico vergelijkbaar is met een beleggingsfonds. Mm-hmm. Maar een fonds met een individuele premieregeling wel. En ze hebben dus ook gezegd, nou, individuele premieregelingen zijn nu al vrijgesteld. We gaan in het nieuwe stelsel toe naar premieregelingen. Dus in het nieuwe stelsel zal eigenlijk voor in bijna alle gevallen het vermogensbeheer en het pensioenbeheer vrijgesteld worden van btw. Maar dat was allemaal gebaseerd op juridische analyse door staatssecretaris, die eigenlijk een beetje uitging van, ja, die dateert van voor dit advies van de AG. Mm. En als je nu het AG-advies bekijkt, dan moet je eigenlijk constateren dat geen enkel fonds in Nederland, pensioenfonds in Nederland, vergelijkbaar is met een beleggingsfonds. Dus dat ook geen enkel pensioenfonds eigenlijk in principe recht heeft op vrijstelling van de btw. Mm. Dus dan zou de Nederlandse overheid nu kunnen zeggen, ja, juridisch gezien zijn wij niet verplicht om jullie btw-vrijstelling te geven. Mag wel, maar er zat tot nu toe zit altijd toch een beetje een juridische stok achter de deur. En als dit advies gevolgd zou worden door het Europees Hof, dan is het eigenlijk echt gewoon puur een politieke keuze geworden voor de Nederlandse regering. Dus ja, dan is het iets minder rustig, zal ik maar zeggen, voor die pensioenfondsen. En weet niet wat ze daarmee gaan doen.
Maar Maarten, mag ik wat vragen?
Ja.
Wat is dan de achterliggende reden dat beleggingsfondsen die btw-vrijstelling hebben?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat staat in de btw-richtlijn van 1977. Hè. Sowieso Europese landen die stemmen onderling af welke zaken wel of niet vrij van zijn van btw. Dus het is niet echt onderling een concurrentie tussen Europese lidstaten op btw-gebied. Dus dat is 1. En in die redengevende omschrijving staat onder andere van, ja, we willen dat beleggingsfondsen fiscaal hetzelfde worden behandeld als wanneer jij rechtstreeks gaat handelen in aandelen en in obligaties, wat dan ook. Want je betaalt geen btw, bij mijn weten, over verkoopkosten of zoiets dergelijks. Een beleggingsfonds moet dan ook vrijgesteld worden van btw. Die exacte redenering daarvan, om eerlijk te zijn, uit 1977, dat weet ik niet exact waarom dat toen zo is bedacht. Maar hij staat er wel in en ook wordt er ook al heel lang toegepast. Dus ja, dan wil iedereen natuurlijk wel graag gebruik van maken.
In Nederland volgt het Hoge Rechtshof vaak de lijn van de advocaat-generaal. Hè? De vraag is nu of het Europese Hof dat zal doen, begrijp ik. Is er kans dat het Hof dan die criteria van de AG toch naast zich neerlegt?
Ja, die kans bestaat. Maar ik zou je niet kunnen zeggen hoe groot die kans is. Het is een advies van één persoon. Het Hof dat heeft zitten 5 rechters in. Mm-hmm. Dus ja, het is nog. Het kan nog alle kanten uit, zeg maar.
We praten nog even verder over het individuele instemmingsrecht. De deelnemers van pensioenfonds Nederlandse Groothandel mogen zelf kiezen of ze hun middenloonrechten willen overzetten naar de huidige DC-regeling. Het fonds Groothandel is het eerste fonds dat daar uit zichzelf voor kiest. Waarom kiest het fonds er eigenlijk voor, Maarten?
Dat fonds kiest ervoor, dat zeiden ze tegen mij. We hebben heel veel vrijwillige werkgevers aangesloten bij ons fonds. Mm-hmm. Die zitten wel allemaal in éénzelfde pensioenregeling. Dus je moet voor die pensioenregeling moet je in zijn geheel invaren of in zijn geheel niet invaren. Mm-hmm. Dus dan is de vraag van wat willen dan die werkgevers? En die zijn niet een geheel, hè, ze zijn niet allemaal gebonden door een cao of wat dan ook. Dus in principe kunnen die allemaal daar een eigen mening over hebben. Dus dan zouden we aan die werkgevers kunnen gaan vragen van wat willen jullie met de oude rechten wel of niet? En het fonds zei je zult altijd zien dat ze nooit unaniem zijn, die werkgevers. Er zijn altijd werkgevers zijn die wel willen en niet willen. Mm-hmm. Dus als wij één beslissing nemen, dan zal er eigenlijk altijd een groep zijn die dan niet tevreden over is. Mm-hmm. En toen hebben ze gedacht van, weet je wat, we leggen het gewoon neer bij de deelnemers. Ja. Daar kan niemand tegen zijn. Dat is ongeveer het idee.
En hoe gaan ze dat dan aanpakken?
Ze geven deelnemers een keuze. Dus elke deelnemer zal een brief krijgen met de vraag of zij hun bestaande middenloonrechten willen omzetten in vermogen in een premieregeling. Mm-hmm. En als een deelnemer dan niks doet, dan blijven zijn rechten gewoon staan. Mm-hmm. Als die wel actief ja zegt, dan worden ze omgezet. En wat het fonds hier doet, dat is dus nadrukkelijk niet invaren. Invaren is echt een specifiek iets uit de wet toekomstpensioenen. Er zitten allerlei ook regels aan vast. Over de transitieplan moet je schrijven en netto profijt. En het verminderde bezwaarrecht eigenlijk wat er gemaakt is. Zij doen het eigenlijk volgens de oude pensioenwet. Het omzetten van rechten zoals dat eigenlijk al heel lang mag met een collectieve waardeoverdracht. Dat is artikel 83, mm-hmm. pensioen wat heet dat voor de liefhebbers.
Ja, en dat wordt nu eigenlijk omgedraaid.
In artikel 83 PW was het eigenlijk zo dat van als je, het was een bezwaarrecht. Dus als u niks zegt, dan gaan wij dat gewoon omzetten, uw pensioen. Mm-hmm. En zij zeggen nu van als u niks zegt, dan laten we het staan. Maar dat past allemaal binnen de bestaande wet.
En wanneer moet het individuele instemmen eigenlijk gaan gebeuren?
2025, 2026, weet ik niet precies.
En er wordt wel gezegd dat het voor deelnemers moeilijk is om zelf de keuze te maken wat ze met hun pensioenrechten willen doen. Hè? Hoe gaat het fonds die keuzemogelijkheden nou uitleggen aan zijn deelnemers?
Nou, dat is ook nog iets wat ze moeten uitwerken. Je kan je voorstellen dat dat gebeurt met een soort webmodule of iets dergelijks. Hè? Je krijgt een uitnodiging om te gaan kijken. Nou, dan krijg je een filmpje en je krijgt een hoop uitleg. En als het goed is, zul je ook een proefberekening krijgen van wat. Als jij wel omzet of niet omzet, wat dat betekent dat dan voor jouw verwachte pensioen over 10, 20, 30 jaar in verschillende scenario's enzovoort. Het zal sowieso een ingewikkeld verhaal worden. En je kan je natuurlijk afvragen, is dit iets wat begrepen gaat worden door de werknemers in het fonds? Het zijn werknemers bij allerlei soorten groothandels in Nederland. Misschien niet. Het fonds redeneert ook van, als mensen hier niet aan willen of ze begrijpen het niet, dan zullen ze waarschijnlijk ook niks doen. En dan blijven hun rechten gewoon staan.
Blijft het gewoon bij het oude.
Ja, dan is er ook niet zoveel aan de hand, zou je zeggen.
Ja, en de sector ziet invaren over het algemeen als nodig. Waarom hecht pensioenfonds Groothandel daar minder aan?
Dit pensioenfonds dat doet sowieso in veel opzichten al wel heel erg andere dingen dan dat de rest van de sector doet. Ze zijn bijvoorbeeld al 1 of 2 jaar geleden zijn ze overgeschakeld op een premieregeling. En dat is een premieregeling onder het oude stelsel. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt ook niet zo heel veel. Mm-hmm. Als zij zo meteen naar het nieuwe stelsel gaan, dan wordt het sowieso een flexibele premieregeling. En bij die flexibele regeling kan je wel een buffer toevoegen, maar dat is niet zo heel erg hard nodig, zal ik maar zeggen, als bij de solidaire premieregeling. En dat was een van de redenen dat je dat invalen zo belangrijk is. Want dan heb je namelijk een overschot wat je dan, waarmee je dan een buffer kan vullen. En dat maakt dat is fijn voor de solidaire regeling. Nou, dat is iets minder van belang bij dit fonds. Een andere reden is dat in de sector veel dat men invalen belangrijk vindt, is dat je daar een compensatie uit wil halen voor de afschaffing van een doorsystematiek. Nou, dat is ook niet aan de hand bij dit fonds, want werkgevers hebben daar de gelegenheid gekregen om voor de DC-regeling gebruik te maken van eerbiedigende werking, heet dat. Dus die DC-regeling is een DC-regeling onder het oude stelsel. Mm-hmm. Die kent de progressieve premie, die kan je handhaven. En als je dat doet, dan heb je eigenlijk geen compensatie meer nodig. Vandaar dat ze dat ook niet... Zij gaan geen compensatie uit het fondsvermogen halen. Dus dat is twee. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk het derde grote voordeel van invaren is... dat je dan op een gegeven moment die buffer vrijvalt. En die kan je gaan uitdelen. En dat is fijn, want dan is het doodgeld weg. En iedereen krijgt meer pensioen enzovoort. Mm-hmm. Dat kan hier ook. Moet nog uitgewerkt worden, maar in principe is het ook de bedoeling dat als een deelnemer zegt, ik wil mijn minloonrechten omzetten naar DC, dat hij wel een deel van een al niet aanwezige buffer mee zal krijgen. Hoeveel, dat is nog helemaal niet duidelijk, maar wel iets in ieder geval.
Ja. Ja, pensioenconsultants denken dat meer fondsen overwegen deelnemers individueel instemmingsrecht te geven. Tjibbe, je hebt een aantal van hun gesproken. Hè? Waarom denken ze dat?
Nou, allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat dit, ja, zoals Maarten het ook al zei, dat dit niet iets nieuws is. Want het is in principe, ja, volgens dat faamde artikel uit artikel 83 uit de pensioenwet, hebben pensioenfondsen de mogelijkheid om dit te doen. Mm-hmm. En moeten ze zelfs instemmingsrecht gaan vragen als zij als hun deelnemers willen overzetten naar een andere regeling. Dan moeten ze deelnemers daar toestemming om vragen. Het is alleen voor invaren verandert dat. Voor invaren bestaat die mogelijkheid niet. Ja, Tim Burgraaf van EY, die vertelde me dat hij verwacht dat vooral fondsen die de flexibele regeling gaan uitvoeren straks in het nieuwe stelsel en die niet willen invaren of daar nog geen besluit over genomen hebben, dat die waarschijnlijk hun deelnemers gaan vragen om wat instemming, om daarmee in te stemmen. Mm-hmm. Omdat de flexibele regeling toch heel anders is dan dan de uitkeringsregelingen die we nu hebben. Ja, die solidaire regeling, die lijkt toch wel enigszins op het huidige stelsel. Je houdt een collectief beleggingsbeleid. Je blijft alle risico's samen delen. Dus dat is in de praktijk toch niet een enorme verandering. In de flexibele regeling krijg je individuele spaarpotten. Je krijgt keuzevrijheid voor de beleggingen. Minder risicodeling. Mm-hmm. Dus dat is wel een grote aanpassing. Daardoor ligt het voor de hand om deelnemers daar instemming om te vragen in plaats van er zo allemaal meteen maar in te varen.
Ja.
Ook is er instemmingsrecht toch een interessant uitweg voor fondsen met deelnemers waarvan een deel zegt van ja, we willen eigenlijk niet invaren. Mm. Want zo bied je toch een soort mogelijkheid voor een carve-out door eigenlijk dat eerst te doen voor het invaren. En zo'n carve-out, ja, dat wilde bijvoorbeeld de VVD en CDA, die wilden dat, maar de nieuwe pensioenwet geeft die mogelijkheid niet.
Yeah.
En op deze manier, door dit eerst te doen voor het invaren, kun je eigenlijk toch een soort van carve-out realiseren. Dat is voor sommige fondsen en ook werkgevers een interessante optie.
Individueel instemmingsrecht lijkt op het eerste gezicht ook erg op de ingroeivariant die NSC-Kamerlid Agnes Jozef voorstelde. Hoe reageert zij hierop?
Ja, zij is natuurlijk enthousiast hierover. Ze ziet het als een voorbeeld dat het inderdaad prima kan, verschillende regelingen naast elkaar uitvoeren. Mm-hmm. Dus zij ziet het als een mooi voorbeeld en hoopt dat het navolging krijgt.
Ja. Maar er is ook nog steeds kritiek. Ja,
het lijkt inderdaad in zekere zin ook wel op. Agnes Jozef had altijd de variant ingroeien. Mm-hmm. Dus dat betekent dat je op een gegeven moment begint met een premieregeling. En als die mensen dan op een gegeven moment de pensioenleeftijd bereiken, dan kopen ze hun pensioen aan weer in het oude DC-fonds. Hè, de oude mm-hmm. rechten. Nou, dat is ook precies wat dit fonds gaat doen. Mm-hmm. Dus je hebt een premieregeling en ze houden die DB-rechten blijven staan. En als je dan met pensioen gaat, dan krijg je daar weer je uitkering uit, zeg maar.
Ja.
Dus in die zin is het wel echt een duidelijke parallel met wat NSC had voorgesteld.
Ja. Oké.
Okay. Maar er is nog steeds kritiek dus.
Ja, precies.
De meeste pensioendeskundigen die houden nog steeds vol dat achterblijven in een gesloten regeling in principe op de lange termijn niet in het belang van de deelnemers is. Mm-hmm. Omdat je naarmate een deelnemersbestand veroudert, je toch steeds minder beleggingsrisico kunt nemen. Mm-hmm. En dus het verwachte rendement steeds lager wordt. Ja. En zoals Mark Heemskerk van Mercer zei, ja, het blijft voor de meeste deelnemers toch een emotionele beslissing. De meeste mensen kunnen de gevolgen hiervan niet overzien.
Mm-hmm. Ja, waar we het net eigenlijk ook al over hadden.
Ja, heel moeilijk.
Ja. Goed, Tjibbe, we praten nog even verder over ons derde onderwerp van vandaag. Vaak geven pensioenfondsen ten onrechte hun ESG-beleid als reden om niet meer te beleggen in defensie. En dat vindt admiraal Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO. Hij verwacht dat defensie onder de S van ESG gaat vallen. En ESG, dat staat voor Environmental, Social en Governance. Tjibbe, ja, die S die staat dus voor Social. Wat valt er eigenlijk allemaal onder?
Ja, dan moet je denken aan beleggingen die in brede zin in het belang zijn van de samenleving. Bijvoorbeeld beleggingen in onderwijs of in gezondheidszorg.
Ja, en Bauer ziet geen ethische bezwaren om in de Nederlandse wapenindustrie te beleggen. Welke argumenten geeft hij daarvoor?
Ja, volgens hem past investeren in defensie dus ook bij die S. Mm-hmm. Waar het ook in het belang is van de samenleving. En dan bedoelt hij met name over investeringen in zelfverdediging. Mm-hmm. En ja, de NAVO is natuurlijk geen aanvalsorganisatie, maar een collectieve organisatie voor zelfverdediging.
Ja.
En ja, zo zegt hij, het is natuurlijk in het belang van Nederland en ook van pensioenfondsen om je te beschermen tegen een aanval van buiten, omdat die enorme economische schade, financiële schade kan veroorzaken. Hij gaf zelf de oorlog in Oekraïne als voorbeeld. Ja, een dag na die Russische aanval in 2022 was het BBP van Oekraïne al met 20% gedaald.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook heel veel privaat geld wat daardoor geraakt wordt. Dus ja, daarom is het ook in het belang van beleggers om te investeren in zelfverdediging, zegt hij.
En zo wordt er in Europa ook over gedacht?
Ja, want de Europese Commissie die komt nu ook met een nieuwe defensiestrategie. Die zegt, ja, we moeten ons als Europa gewoon gezamenlijk heel goed voorbereiden op een oorlog.
Ja.
Zodat Rusland het wel, uit zijn hoofd laat om ons aan te vallen.
Ja. En hoe gaat het er nu in Nederland aan toe? Want Bauer had kritiek ook op het eigen pensioenfonds ABP.
Ja, Bauer die haalde het nieuwe beleggingsbeleid van ABP aan. Dat ze vorige week aankondigden. Daarin hebben ze het over de twee belangrijkste thema's in hun beleggingsbeleid. Waarop de samenleving en de economie veranderen. Ze noemden klimaat en biodiversiteit. Maar ja, Bauer die vond dat daar toch iets in ontbrak. Namelijk veiligheid. Want ja, hij vindt dat veiligheid er ook bij hoort. Zeker nu de geopolitieke spanningen overal in de wereld toenemen. Hij zei van ja, er zijn nog nooit sinds de Tweede Wereldoorlog zoveel conflicten tegelijkertijd geweest als nu. Hij noemde de oorlog in Oekraïne natuurlijk, maar nog een heel ander lijstje conflicten. Zoals de oorlog in Jemen, in Syrië, Ethiopië.
Ja,
één belangrijk conflict noemde hij trouwens niet. Wat er nu in de Gazastrook gebeurt was wel opvallend. Ik weet niet waarom, misschien was hij het gewoon vergeten. Ja, daarom, dat benadrukt volgens hem ook belangen om in defensie te beleggen.
Ja. Ja, Nederland geeft wel veel geld uit aan defensie. Het is de laatste tijd bekend geworden dat er miljarden worden uitgegeven aan de bouw van nieuwe onderzeeërs en fregatten voor de marine. Maar daar zijn pensioenfondsen nog niet bij betrokken.
Nee, nou Bauer noemde zelf een voorbeeld van Denemarken. Daar heeft wel een collectief pensioenfonds toegezegd te investeren in nieuwe fregatten voor in totaal 5 miljard euro voor de Deense marine. Ja, Nederland bestaat niet zo'n initiatief. Mm-hmm. Zij vond dat het er wel moest komen. Ja, dat blijft natuurlijk een kip-ei verhaal.
Ja.
Hij zegt tegen pensioenfondsen van ja, jullie moeten ook gaan beleggen in dit soort dingen. Maar ja, de pensioenfondsen die kaatsen de bal terug. Die zeggen ja, Defensie die moet bij ons aankloppen. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Ja. Ja.
Maar, dus dan is er voor ons ook niks om in te investeren.
Er moet vraag
zijn. Het idee zal toch zijn dat een pensioenfonds niet een fregat gaat aanschaffen voor de Nederlandse marine. Maar dat ze dan investeren in een werf of iets dergelijks. Of in die bedrijven zelf, neem ik aan.
Nou, de pensioen ABP zegt zelf, ik heb hen ook gevraagd. Zij zeggen van ja, de overheid kan gewoon als zij een financieringsbehoefte heeft een staatsobligatie uitgeven. Ja, die misschien zelfs markeren als een veiligheidsobligatie. Misschien een sociale obligatie voor defensie.
Ja.
Ja.
Daar kunnen wij vervolgens in investeren. Ja, er zit natuurlijk wel wat in.
Ja,
ja, Bauer zegt zelf, ik wierp dat Bauer ook voor de voeten. Dat ontweek hij een beetje die vraag. Hij zei dat hij van beide kanten het vuur opstookt. Dus dat hij ook de overheid achter de broek zit om met initiatieven te komen. Maar dat hij vindt dat pensioenfondsen dan niet per se hoeven te wachten.
Ja.
Hoe zit het nou met de defensiebelegging eigenlijk van pensioenfondsen? Zitten ze er veel in, zeg maar? Of wat minder?
PME belegt bijvoorbeeld wel in defensie startups.
Ja.
En zit er al beweging in?
Maar sinds die oorlog in Oekraïne hebben pensioenfondsen niet noemenswaardig hun defensiebeleggingen verhoogd. Nee.
Dat hebben we al verwacht.
Begint met gesprekken erover. Dankjewel, Tjibbe. En ook Maarten, dank je voor je bijdrage weer. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag PensioenPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.
Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.